Ja, zal ik aftrapje doen. Welkom allemaal, goedemorgen. Leuk dat jullie er allemaal zijn bij een toch wat taai onderwerp als die rechtmatigheidsverantwoording. We hebben een tijdje geleden aangeboden om jullie eens bij te praten over de actualiteiten en hoe zit dat nou weer precies. En ik zei net al tegen Debbie, het is over 10 jaar geleden dat hiermee gestart is. Dus wat dat betreft al een hele poos. Van de andere kant ook weer een heel goed moment, want het zijn op dit moment toch wel een beetje dagkoers als je het hebt over de ontwikkelingen die er steeds plaatsvinden. Hebben jullie wellicht links-rechts ook meegekregen. Nou, collega Niel van Engelen, die gaat eigenlijk die laatste 10 jaar nog eens een keer een vogelvlucht belichten vanuit de accountantsoptiek, maar vooral ook uiteraard over de kaders en hoe zit dat nou precies. En Edgar die zal vooral de specifieke provincie Limburg situatie vervolgens daaraan koppelen. Om eens te kijken, we samen nou in het nog vroege voorjaar, want er moet nog steeds veel gebeuren voordat wij zo meteen die verklaring gaan verstrekken. Dus alle hands in dek en mochten er vragen zijn, stel ze vooral waar je dat nodig vindt. Ja? Niel?
Ja, dankjewel. Ik ga er even bij staan, vind ik het altijd prettiger met presenteren. We hebben voor jullie een programma in elkaar gezet waarin, zoals Dennis aangaf, een korte periode ga toelichten hoe de afgelopen 10 jaar is verlopen en wat daaruit is gekomen qua rechtmatigheidsverantwoording. Er komen heel veel begrippen langs. Dus vooral ook de bedoeling om jullie die in ieder geval al een keer te laten horen. En we lichten ze ook toe met wat achtergrond erbij. Het is niet de bedoeling, zoals we net aangaven, dat we daarna gaan overhoren. Maar het is vooral even om ook die begrippen al een keer de revue te laten passeren. En dat als straks de jaarstukken er zijn, dat jullie ook als staatsleden kunnen kijken. Ja, hoe zit dat nou in elkaar? En dan moet het ook echt gaan leven. Het is echt een stukje theorie met vooral de achtergrond erbij. Ja, hoe zijn we daar nu toe gekomen en wat is op dit moment de stand van zaken? We beginnen met het waarom. Natuurlijk wel belangrijk om te weten waarvoor doen we dit nu allemaal met elkaar. De rol van de provinciale staten en gedeputeerde staten. Wat gaat daar nu in veranderen of misschien juist niet? Het begrippenkader met daarbij een uitleg en wat toelichting bij. De stand van zaken, zeg maar, hoe het landelijk nu voor staat, wat is er wel geregeld, wat is er nog niet geregeld. En vervolgens zal Edgar jullie meenemen in wat is de stand van zaken dan in huis bij de provincie Limburg zelf. Als er vragen zijn, stel ze gerust, hè, stel ze ook direct, want we gaan toch weer een rap tempo door. Dus mochten zaken niet onduidelijk zijn, stel gerust je vragen en dan heb ik hier ook nog wat hulplijnen om eventueel bij te beantwoorden. Yes? Beginnen we even met het waarom van de rechtmatigheidsverantwoording. En dan gaan we ook even een stukje terug naar de historie. We zijn er eigenlijk al vanaf 2014 mee bezig, landelijk, om die rechtmatigheidsverantwoording van de grond te krijgen. Het startpunt daarbij is de commissie De Pla, Staf De Pla, destijds de wethouder van Eindhoven. Die gaf aan van die verslaggeversregels, BBV, na 10 jaar is wel tijd om dat een keer weer te vernieuwen. En een van de onderdelen daarbij was de rol van de accountant. De accountant die geeft een oordeel over de rechtmatigheid van baat en lasten en balansmutaties. Maar dat is eigenlijk wel gek, want die gaat daar niet over. De verantwoordelijkheid ligt namelijk bij het college, bij de gedeputeerde staten. En niet zozeer bij de accountant. Dus het is een beetje raar dat dat bij de accountant ligt. Dat moeten we veranderen. Daarnaast was het idee van, ja, die accountant heeft hij nou wel voldoende verstand van rechtmatigheid, want dat zijn toch vooral boekhouders. Maar goed, dat is een bijzaak. Vervolgens hebben we daar heel lang over nagedacht. 6 jaar lang is daar over heen en weer gesoebat met allerlei partijen, van ja, hoe moet het dan vorm krijgen, hoe ziet dat eruit. En uiteindelijk in 2020 dachten we van, ah, er komt een modeltekst, er is een notitie gekomen vanuit de commissie BBV, degene die daarover gaan, we kunnen eindelijk aan de slag. Wij als BDO hebben daar vervolgens ook op gereageerd met een uiting hoe we zeg maar, die rechtmatigheidsverantwoording zien. En dat je daar ook in een groeimodel ook je interne beheersing mee kan verbeteren. Nou, toen dachten we gaan ermee aan de slag. We hoeven alleen maar de wet en regelgeving aan te passen. Alleen dus. In die tussentijd is er heel veel gebeurd. Dus er zijn allerlei consultatierondes geweest over de spelregels. IPO heeft daar iets van gevonden, VNG heeft daar iets van gevonden. Vervolgens ergens hier rond 2022 kwam de Unie van Waterschappen ook langs van, hé, maar wij hebben ook nog iets van te vinden. Nou, dat heeft uiteindelijk geleid tot alle notities en uiteindelijk vaststellingen in de Tweede Kamer van, oké, we gaan het ook echt doen met elkaar. Met als idee dat 2023, als het begrotingsjaar, 2023 het eerste jaar is dat we dit met elkaar gaan doen. We eindigen straks met de stand van zaken. En die hou ik even nog als cliffhanger. Maar in principe zijn de spelregels zijn helder. En daar kunnen we met elkaar mee aan de slag. Nog even dieper inzoomen, waarom doen we dit dan? Hè? Dus uiteindelijk gaat het over, bij wie ligt de verantwoordelijkheid over die rechtmatigheid? Dat ligt bij gedeputeerde staten. Dus het gaat om ook de politieke aanspreekbaarheid. Dat PS, GS aanspreekt op eventuele afwijkingen of onrechtmatigheden die hebben plaatsgevonden. Niet met de bedoeling om met het vingertje te wijzen of om met iemand daarop af te rekenen, maar het gaat er vooral om de verbeteracties te monitoren. Dus er gaat iets fout. Wat zijn de acties om dat te voorkomen in de toekomst? Welke acties worden genomen om het eventueel te herstellen? En dat is ook de rol waar je als PS voor staat om de GS daarop te wijzen en ze daar scherp te houden.
Dus
nadrukkelijk, dat is een soort van plan, do, check, act circle die je een keer met elkaar rondmaakt. Dus je moet eigenlijk de lerende organisatie stimuleren. Het is niet zo bedoeld om met het vingertje te wijzen en daar mensen op af te rekenen. Dat is niet de bedoeling geweest van de wetgever. We verwachten daardoor ook, door die plan, do, check, act, dat het ook een kwaliteitsverhogend effect heeft voor de interne beheersing. En als iets mis is gegaan, ga je kijken in je processen, moeten we iets anders doen? Kunnen daar aanpassingen doen, zodat het in de toekomst wordt voorkomen. Dus zo heb je dat een stukje kwaliteitsverhogend effect te pakken. Dit is nog even de tekst zoals hij in de commissie de Pla uiteindelijk gerapporteerd is. Ik weet niet of het te lezen is, maar uiteindelijk is het doel dat het ook landt in de planning- en controlecyclus. Dat het niet iets los is wat apart gerapporteerd wordt, maar dat het ingebed wordt gewoon in bestuursrapportage, uiteindelijk ook in de jaarring, een jaarverslag. Dat het ook ingebed is in de organisatie. En niet iets is van alleen controle, maar eigenlijk van iedereen die binnen de provincie Limburg werkt. Die heb ik niet omschreven, maar hier in de kleine lettertjes staat ook nog een belangrijke randvoorwaarde van het IPO. En dat is het niet doen toenemen van de administratieve lasten. Ja, dat was een mooi streven. Moeten wel wat nuance bij aanbrengen. We zitten nu in het eerste jaar met elkaar. Dan doe je investeringen. Dan ben je bezig met dingen uit te zoeken. Dan kost het wat meer energie. Wat meer tijd. Maar het idee is wel, op het moment dat je de kwaliteit in de interne beheersing verhoogt, dat het uiteindelijk wel leidt tot een stukje administratieve lastenverlichting. Daarbij zijn ook grote verschillen. Dus je hebt organisaties die echt van nul beginnen, die hebben geen interne controleafdeling. Ja, we doen ook wat kleinere gemeentes als BDO. Ja, die moeten echt alles nog opbouwen. En je hebt organisaties die natuurlijk al veel verder waren in interne beheersing. En dan is het eigenlijk een kleinere stap.
We vragen over de tijdlijn. Want rechtmatigheid is in mijn beleving in essentie een juridisch begrip. We hebben dat toegespitst eigenlijk op financiën. Was dat voor 2014 ook al zo? Of is dat door de commissie verklaard destijds?
Nee, dat was daarvoor ook al zo. Goede toevoeging. Het gaat om financiële rechtmatigheid. Het lag dus ook bij de accountant, want vandaar dat financiële rechtmatigheid. Wij zijn geen juristen, maar het gaat vooral over de lasten. Daar hangen spelregels aan vast en die kun je toetsen.
Ja, eigenlijk
begrotingsrechtmatigheid is één onderdeel ervan. Ja. Maar het is wel heel erg gekoppeld aan financiën. Want als je juridische rechtmatigheid pakt, dan is dat veel breder. Dan pak je bijvoorbeeld de ABO-wetgeving, dat alle bureaus op de juiste hoogte staan en dergelijke. Ja, dat is ook wetgeving, maar dat is niet iets wat in de financiële rechtmatigheid getoetst wordt. Hoe ziet die verantwoording er straks uit? Daar is een tekst voor voorgeschreven door de commissie BBV. Het is niet de bedoeling dat dat hele lappe teksten worden. Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat het op een A4'tje zou die verantwoording moeten kunnen passen. Er staan een aantal elementen in, die heb ik hier blauw aangemerkt. Dus het gaat om het begrotingscriterium, dus begrotingsrechtmatigheid, voorwaardencriterium, misbruik en oneigenlijk gebruik. Ik licht die zo nog even toe. Op basis van door u vastgestelde normenkader, waarbij er een verantwoordingsgrens is bepaald van 3% van de lasten, En als de afwijkingen die geconstateerd zijn hoger zijn dan die 3%, dus die 16,2 miljoen, dan komt er hier een opsomming van de afwijkingen die zijn geconstateerd. Met de bedoeling dat in de paragraaf bedrijfsvoering ja, daar een nadere duiding en toelichting komt. En dan gaat het vooral over wat is er misgegaan, hoe gaan we dat voorkomen in de toekomst, wat gaan we dat doen om te herstellen. Dat is het idee. Dus geen grote lappen tekst, maar to the point. Het zou dan maximaal een A4'tje zijn. Vanuitgaande dat het niet een hele lange lijst is. Maar. ja, wat verandert dan in die rol tussen PS en GS? Dit is de oude situatie. GS die legt verantwoording af over de uitgaven via de jaarrekening aan PS. De accountant die controleert de jaarrekening en verstrekt een controleverklaring, inclusief de rechtmatigheidsoordeel. Dus dat is de verklaring die we vorig jaar ook hebben ontvangen. Wat verandert er? In het blauw, in de jaarrekening komt dus die rechtmatigheidsverantwoording. De accountant die controleert de jaarrekening of die klopt, die getrouw is, en geeft een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening, inclusief rechtmatigheidsverantwoording. Plus, dat is dan extra aangevuld, dus op verzoek ook van het Rijk, nog wel een stukje rechtmatigheidsoordeel over de CISA-bijlage. Ik weet niet of iedereen bekend is met die CISA-bijlage, dat is die gekke tabellen en de bijlage van de jaarrekening met die kleurtjes. Verschrikkelijk goed leesbaar, dat stukje tekst, daar geven wij nog een oordeel bij over de rechtmatigheid. In theorie kun je dus ontzettend onrechtmatig handelen en gewoon een goedkeurende verklaring krijgen. Als je het maar netjes opschrijft. Dat is het idee.
Met dit waarom is dat beter? Het is misschien een raad, maar waarom is dat beter?
Nou, omdat de verantwoordingslijn is dan rechtstreeks. Okay. En hier was hij indirect. Ja. Hier staan de bevindingen rondom de rechtmatigheid, als je die wil nagaan, dan staan die in het accountantsverslag. Ja. Hier staan straks rechtstreeks in de jaarstukken. En dan is het ook de bedoeling dat je...
Maar in principe stonden de afwijkingen ook al in de jaarrekening.
De begrotingsafwijking wel, ja. Ja. Maar afwijkingen op bijvoorbeeld het voorwaardencriterium, die niet. Nu is onze ervaring ook dat het accountsverslag werd veelal gelezen door auditcommissieleden. Maar door de rest van de staten, als er een goedkeurende verklaring bij zit,
wat minder.
Maar op het moment dat het in zo'n paragraaf bedrijfsvoering, dan staat het ook heel prominent in de jaarstukken. Ja, en dan verwacht je toch dat daar ook vanuit PS ja, kritische vragen over worden gesteld aan GS. En ook vooral kijken of die plan nu check act, hè, dus het stopt niet bij alleen die jaarstukken. Want als er acties uit voortvloeien, is wel de vraag, worden die acties dan ook uitgevoerd? En krijg je dan ook het gewenste resultaat? Samenvattend, wat ongewijzigd is, hè, dus GS is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid en de borging van rechtmatigheid, dat waren ze al. En dat blijven ze ook, dat staat gewoon in die verordeningen. Wat veranderd is, dat het normenkader door PS wordt vastgesteld. Ik denk bij jullie ook niet altijd anders geweest. We zagen ook wel eens dat het gemandateerd was aan GS, dat mag dus niet meer. Het is echt iets voor jullie als staten. En dat is eigenlijk ook de opdracht die je geeft aan gedeputeerde staten. Hey, dit zijn de normen waar we ons aan willen houden met elkaar. De GS legt expliciet, moet ik even aanpassen. GS legt dus de verantwoording af in de rechtmatigheidsverantwoording op basis van de grenzen die door jullie zijn vastgesteld. En de accountant die controleert de getrouwheid. Wat zien we nou als een aantal succesfactoren? Want wanneer gaat dit nou werken? Ja, dat beginnen we toch ook even een beetje met een stukje commitment van PS en GS, vanuit die rollen die jullie hebben. Kijk, op het moment dat er wordt gerapporteerd en er worden geen vragen over gesteld en er wordt verder niet meer geen aandacht aan gegeven, ja, dan ben ik bang dat het vrij snel tot de achtergrond behoort. En dat we ook niet die beoogde effecten creëren rondom kwaliteitsverbetering, interne beheersing. Dus het is belangrijk dat we met elkaar ook hiermee aan de slag gaan. Ja, want anders halen we daar de doelstelling nog niet. Dan zijn we flink aan het investeren met elkaar nu. En dat zou eigenlijk zonde zijn. Wat wij ook zeggen is, die rechtmatigheidsverantwoording, zorg ook dat die past binnen de bedrijfsvoeringscultuur die je al hebt als organisatie. En laat het niet iets losstaand zijn, maar pas hem in je reguliere bedrijfsvoering. Dus als de verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn belegd, dan hoort die rechtmatigheid daarbij. Vandaar dat ook een van de adviezen van de commissie de Plauw is, zorg dat het een onderdeel wordt van je planning control cyclus. Dat betekent ook gewoon een onderdeel van je bedrijfsvoering. De valkuil zou zijn dat je het bij interne controle, verder zonder interne controle laat. Ja, dan blijft het een soort van accountants ding. Nou, dat is absoluut niet de bedoeling. Ja, zoals gezegd, streven naar kwaliteit, ook een belangrijke doelstelling. Dat het ook daadwerkelijk iets oplevert. En de verantwoording, dat die tot stand komt door middel van een vastgestructureerd proces. Het bijzondere aan die rechtmatigheidsverantwoording is dat het een afwijkingenrapportage is. En bij een afwijkingenrapportage is altijd de vraag, ja, hoe weet u nou dat die volledig is? Staan daar alle afwijkingen? Nou, dat is eigenlijk het meest ingewikkelde ook, als wij in de accountscontrole hebben. Hoe weet u nou dat we alles gezien hebben? Ja, dat kan alleen als je dat door een vastgestructureerd proces opbouwt, stapje voor stapje, waarbij je zegt, nou, de uitkomst is daarmee volledig. Nou, dat zal Edgar straks nog even naar toelichten, hoe dat binnen de provincie is georganiseerd.
Nou, ik hoor je zeggen, dus ja, gauw, maar het is ook onze rol om te toetsen of die lijst volledig is.
Zeker, voor u is het een toetsing en voor ons is het, wij moeten het college en ook u daarover
vertrouwen. Onzin om. Ja.
Exact, wij kunnen daar niet.
Klopt.
Zoals met veel.
Ja, en uiteindelijk moet het gewoon herkenbaar zijn. Als er verrassingen in komen, dan hebben we toch niet het gevoel, zijn onderdelen niet in de grip. Hè? Dan beheersen we het niet. Dus het is vooral ook belangrijk om tussentijds ook daarop te kunnen sturen. Dan gaan we even naar een aantal begrippen. Nu wordt het taai. Dan proberen we wat voorbeelden te geven om het levendig te houden. Maar belangrijk is om te weten, waar gaat die rechtmatigheidsverantwoording over en waarvoor niet. Als je de theorie op naslaat en je hebt het over rechtmatigheidscriteria, dan komen daar een negental criteria om de hoek kijken. Maar die rechtmatigheidsverantwoording waar we het over hebben, die gaan over de onderste drie. Van die bovenste wordt gesteld, die zijn een onderdeel van de jaring als zodanig, dus daar wordt niet afzonderlijk over gerapporteerd. Het is een onderdeel ook van de getrouwheidsoordeel van de accountant. Een discussie die we in het verleden wel vaak hebben gehad is, bijvoorbeeld prestatie leveren onder inkopen. Hoe maak je dat nou aantoonbaar? En als een prestatie niet geleverd is, horen die lasten dan wel bij de provincie thuis, ja of nee? Is prestatielevering wat jullie betreft een onderdeel van de rechtmatigheid of niet? Wat denk je?
Als je zegt het niet. Het zegt iets over kwaliteit, maar niet per se over rechtmatigheid.
En waar valt u als je kijkt naar de criteria? Aan welk criterium zou die vallen?
Dat is naar de organisatie toe.
Dus hij valt onder het levensgedip. Als je juridisch kijkt, dan heb je gaat een verbintenis aan. En je hebt zeg maar een stukje nakoming van de afspraken die je hebt. Dus iemand levert iets en dan moet jij betalen. Dus het is wel een onderdeel van rechtmatigheid, maar het is een onderdeel van. Goedemorgen. Van de verschillende onderdelen die afgedekt zijn eigenlijk door de balans en de waterlast.
Ja, die prestatielevering is laatste jaar toch ook een dingetje, of gewoon bij de toetsen, is een prestatie geleverd, wat hebben we daar dan van? Een vakbon, of is iets geleverd, of zijn uren, dat is best wel lastig om dat weer allemaal aan te tonen. Aan de andere kant hebben we daar heel veel focus op, dat als je iets zou willen doen of frauderen met fictieve facturen, dan is dat natuurlijk een manier, ook om het vervolgens te ontdekken. Dus belangrijk criterium.
Ja, we hebben hier de begrippen nog even uitgeschreven. Jullie kunnen ze straks even nalezen. Ik licht ze even kort toe en daarna pakken we nog even een aantal begrippen beet om daar meer gevoel bij te krijgen. Voorwaardencriterium, waar gaat dat nu over? Daar gaat eigenlijk simpelweg over. Er zijn spelregels vastgesteld in bijvoorbeeld een subsidieverordening, een algemene verordening, waar je als provincie je aan moet houden. Dat zijn spelregels die door jullie zijn vastgesteld, maar ook bijvoorbeeld door externe, dus bijvoorbeeld de Europese aanbestedingsregels. Ja, daar moet je aan voldoen. Dus op het moment dat je een contract aangaat en je gaat dat aanbesteden, dan moet je aan die spelregels. Voldoe je niet, dan is dat een onrechtmatige financiële beheershandeling. En de euro's die daar gekoppeld zijn, die komen dan in die rechtmatigheidsverantwoordelijkheid.
En hoe werkt het dan met de hardheidsclausule?
Dat is een goede. Dat ligt eraan hoe die geformuleerd is. Ja, je hebt natuurlijk bevoegdheden om af te wijken van bijvoorbeeld spelregels die jullie hebben vastgesteld. De hardhuisclausule is onderdeel van die spelregels, hè, die staat in de verordening. Maar hij moet wel op een goede manier zijn toegepast. Dus als je bij subsidieverstrekking bijvoorbeeld mag het college afwijken om gegronde reden, moeten ze dat vaak wel vooraf doen. Dus niet achteraf. Ja, precies. En het besluit te nemen om af te wijken. Dus het gaat wel om hoe scherp zijn de regels beschreven en hoeveel ruimte heeft het college om daarin te kunnen werken. Het is ook niet zo de bedoeling om alles helemaal af te kaderen, hè, om het heel strak alles te zetten. Want je moet ook wat bewegingsruimte hebben, want de praktijk is toch weer barstiger en soms moet je ook wat een beetje flexibel kunnen zijn. Anders worden we wel een hele grote bureaucratie voordat we daadwerkelijk iets gedaan krijgen.
Dus dat is een spanningsveld.
Dat is een spanningsveld. Dat is ook, als we het hebben over vaststellen van financiële verordening, controleverordening, een treasuryverordening, dan is juist dat spanningsveld waar de politiek over gaat en niet wij als accountants.
En je controleert denk ik steekproefsgewijs. Hoeveel procent controleer je
omkeer? Dat hangt van het risico af en van het omvang van het proces. Dus je kunt zeggen hoe groter het risico, hoe meer we controleren.
En de
controle.
Dat leggen we samen weer op. Ja. Op de interne risico-inschatting, wat doen we systeem gericht. En uiteindelijk zo kan het gegevens gericht in detailcontroles doen, zo noemen we dat. En de omvang is de varieert per proces.
Wat is de bond ongeveer, hè? Is het 2% of is het
2%? Nou, dat kun je denk ik niet.
Nee, dat kun je zo stellen, nee. Het volgende criterium is begrotingscriterium. Nou, dat is eigenlijk al zoals het zelf gezegd. Hè? Dus de uitgaven moeten passen binnen de begroting die is vastgesteld. Even heel simpel gezegd. Maar als het goed is hebben jullie daar ook spelregels voor vastgesteld in de financiële verordening. En die zijn ook onderdeel van de toetsing. Dus worden de spelregels die in de verordening staan ook toegepast. Misbruik en oneigengebruik is wel een beetje een bijzonder criterium. Want het gaat er vooral over dat mensen geen misbruik maken van regelingen die jullie als provincie aanbieden. Dus bijvoorbeeld iemand die vraagt een subsidie aan, maar vervalst de aanvraag om maar zo'n hoog mogelijk bedrag voor jullie te mogen ontvangen. Nou, daarvan is in ieder geval de bedoeling dat je daar als provincie voldoende maatregelen treft. Dat je ondervangt dat soort zaken zich voor kunnen doen. Die verantwoordingsgrens, die zagen jullie net al terugkomen. Dat is het bedrag wat jullie hebben vastgesteld. Waarboven, op het moment dat er de afwijkingen welke opgeteld boven die verantwoordingsgrens uitkomen, dan worden die opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. De rapportagegrens is iets specifiek toe op de paragraaf bedrijfsvoering. Hoe werkt dat? Ga ik even een plaatje toelichten. Jullie hebben een grens vastgesteld van ongeveer 16,3 miljoen. De interne controle die gaat aan de gang. Samen met de organisatie komen er mogelijke afwijkingen boven tafel. En die afwijkingen die tellen op tot, laten we zeggen, 1 miljoen. Wat staat er dan in die rechtmatigheidsverantwoording? Iemand een idee? Niks. Daar staat er niks in. Nee, want je blijft gewoon onder die verantwoordingsgrens. Dus het college kan verklaren dat binnen de bandbreedte rechtmatig is gehandeld. Waar komen die nog wel terug? Stel dat zijn er zo eentje van 15.000 euro. Het zijn er twee van 350.000 euro. En er zit nog een andere bij. Waar komen die dan wel terug, mogelijk? In de paragraaf bedrijfsvoering. Want je hebt een grens gesteld voor 350.000 euro. Dus alle afwijkingen boven de 350.000 euro worden wel toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
En die zit in het jaar van
slag, ja.
En wanneer dan, dan is het een jaar rekening waar wij een rol hebben.
Ja.
Dus dat is even het verschil.
Dus je kunt in theorie dadelijk hebben dat er dus wel onrechtmatigheden en afwijkingen zijn toegelicht in de paragraaf. Maar je een lege verantwoording hebt. Dat kan. Dat heeft te maken dus met de grenzen die door jullie zijn vastgesteld.
En is dat niet even goed handig om het dan toch te melden al? Waarom zou je hem leeg laten? Je kunt ook melden, het was een miljoen.
Ja. Dat zou in theorie kunnen, maar dat is niet hoe het beoogd is. De bedoeling was oorspronkelijk ook dat je, omdat je niks rapporteert, dat je ook niks in de paragraaf bedrijfsvoering zet.
Ja, dat snap je.
Maar dan zie je dus helemaal niks. Maar dat heeft te maken ook met de wisselwerking tussen welk percentage hanteer je. Er zijn ook organisaties die hebben op 1% staan, dus dan kom je sneller tot een rechtmatigheidsverantwoording. En koppelen dan de paragraaf bedrijfsvoering aan die rechtmatigheidsverantwoording. Dat je alleen nog maar afwijkingen opneemt, toelicht, die in de verantwoording staan. Dat zijn eigenlijk twee methodes. Zoals jullie ervoor kiezen, heb je de rechtmatigheidsverantwoording vrij hoog staan. Maar je wordt wel altijd geïnformeerd als staat via de paragraaf bedrijfsvoering.
Dat was natuurlijk met name de discussie. Het mag geen vrijbrief zijn om 3% fout te maken.
Nee. Ja, maar het is ook misschien ook wel goed om dat toe te lichten. Het is een rapportagegrens, hè, die verantwoordingsgrens. Je moet gewoon rechtmatig handelen als organisatie. Dus en soms zit er ook wel spanningsveld tussen verschillende regelgevingen. En dan moet je een keuze maken, maar dan moet je hem bewust maken. En dan rapporteer je daar ook open, transparant over. Dus dat is de gedachtegang, maar je moet inderdaad gewoon rechtmatig handelen.
Ja, misschien wel goed om een voorbeeld te noemen, want in ieder geval wat ik een paar jaar geleden in coronatijd hadden bij een veiligheidsregio. Daar moesten we natuurlijk heel snel gehandeld worden, dat was testvragen, priklocaties, beveiliging. Nou, dat moest je op snelle sprong doen, dat betekent dat je een partij moet inhuren. Nou, dat ging snel aan de papieren lopen, dus je zou eigenlijk de Europese aanstekingsregels moeten volgen. Uitzonderlijk aangelaten. Nou, dat is ook zo'n situatie. Dan moet je ook kiezen. Dan moet je gewoon handelen. Nou, dat betekent iets. Dat zou je dan ook moeten verantwoorden als het gewoon gewoon niet rechtmatig is geweest. Maar dan is het ook snel bestuurlijk uit te leggen. Dat was een beetje spannend.
Deze situatie, die vinden we als een koude.
Ja? Die 3% grens, die hebben we vastgelegd. Dat zijn we gecalculeerd. Maar dat is ook het maximaal toegestaande landelijk.
3%. Ja, dus tussen 0 en 3%. Waarbij 0% dat doet eigenlijk niemand. Dan krijg je dus geen A4'tje, maar een heel uitgebreide. 1% is omdat het vaak aansluit op wat we in het verleden als accountants rapporteerden. Ja, en 3% in combinatie met paragraaf bedrijfsvoering komt ook regelmatig terug. Ja. Ja, dus het is niet iets geks wat jullie hebben vastgesteld.
Dit is toch op programma niveau?
Die 3% die is gebaseerd zeg maar, op de totale kosten, inclusief
de rapportage uit het programma.
Voor begrotingsmaatregelen, ja.
Maar ja. Dit is iets anders. Ja.
Begroting valt voorwaarden, begroting en het MLOKT.
Ja, en als het gaat over het rapporteren over begroting versus de werkelijkheid. Ja, daarvoor is het jaarverslag en de jaarrekening al ingericht. Dit komt er dus extra bij.
Hoe kun je nou, je moet rechtmatig handelen, ja, dat snap ik. Maar hoe leg je nou met jullie vakgebied bloot of een bestuurder wel of niet rechtmatig gehandeld heeft? Kijk, als een fietspad een ton duur wordt, ja, dan is dat een gegeven. Maar wanneer is dat nou onrechtmatig en wanneer niet? Want ik snap de zorg wel.
Ja.
En 16,2 miljoen op onze totale begroting is het 3%. Maar 16,2 miljoen daar speelt geld. Dus hoe leg je dat bloot? Want dat helpt ons wel om ook kritische vragen te stellen aan een bestuurder over overschrijdingen.
Ja, dat raakt vaak.
Ja, we komen daar. Want ik denk dat we die criteria al even scherp moeten stellen. Dus we hebben begrotingsrechtmatigheid. Dat gaat over realisatie versus vastgestelde budgetten, even simpel gezegd. Nou, daar mag je niet overheen. Dat is dan een overschrijding. Die kun je dus gewoon ook zien in de jaarstukken. Wordt die op verschillende plekken toegelicht. Voorwaardencriterium gaat vooral over, heb je aan de spelregels gehouden? Nou, dat doen we door middel van steekproef met ook de interne controle. En dan kijken dus inderdaad, pak je een transactie eruit. Heb je je spelregels gehanteerd? En misbruik en oneigenlijk gebruik, ja, die ligt er daar even toe. Die is wat bijzonder, maar daar gaat het vooral over. Ja, hoe heb je nou ingeregeld dat andere partijen geen misbruik kunnen maken van jullie regeling? Dus dan gaat het over subsidieverstrekking, vergunningverlening, dat soort zaken. Ja, vaak goede functiescheiding en een goed proces is wat we dan goed toetsen.
Maar, ik wil even een voorbeeld opstellen, want je zegt eigenlijk dus iedere overschrijding is technisch gezien een onrechtmatigheid. Maar is dat op welk niveau is dat dan zeg maar uitgesproken?
Op het niveau zoals jullie het hebben vastgesteld. Ik ga deze wel even aan.
Ik bedoel,
is het op programma-niveau? Als het op programma-niveau was, ja, want dat kan dus verschillen per onderzoek.
Per dus
dat
is één project
Ik pak deze even bij om toch even te kijken of we het nou scherp hebben. Dus ja. We hebben die rechtmatigheidsverantwoording. Daarin moeten afwijkingen worden gerapporteerd ten opzichte van regels die jullie zijn vastgesteld. Dat kan zijn dus onrechtmatigheden. Maar er kunnen ook zijn onduidelijkheden. Onduidelijkheden gaat over, ja, we kunnen niet helemaal vaststellen of het nou goed of fout is. Want de normen zijn niet helder.
Een nieuw begrip.
Ja, dus, ja, we weten het niet. Dus we vinden het onduidelijk. Maar als iets onduidelijk is, daarvan heeft de commissie BBV gezegd, dan moet het wel ook gerapporteerd worden. Op het moment dat het gaat over onduidelijkheden in verordeningen, dan is het ook aan PS om duidelijkheid te geven. Dus als er regels voor meerdere manieren interpretabel zijn, dan is het aan PS om te zeggen, nee, we bedoelden het zo. En dus uiteindelijk ook hier weer die plan, do, check, act, om ervoor te zorgen dat de spelregels helder zijn. Die onrechtmatigheden die zien toe op begrotingsrechtmatigheid, waar we hier op aanhaken, voorwaardencriterium en misbruik om aangemaakt. Dus het kan ook een samenstel zijn van verschillende criteria. Hoe werkt die begrotingsrechtmatigheid?
Ja, dat is wat
verhaal. Ja. In de provinciewet staat deze tekst opgenomen, lid 3. Daar wordt eigenlijk gesteld dat je alleen lasten kunt hebben, en daarmee samenhangende balansmutaties, als je voor bedragen in de begroting zijn opgenomen. Dus je mag eigenlijk niks uitgeven zonder dat het begroot is. Daarmee is iedere overschrijding die er in de praktijk plaatsvindt, is per definitie op basis van dit artikel onrechtmatig. Dus externe regelgeving kun je als provincie ook niks aan veranderen. Toen heeft de commissie BBV gezegd, ja, wacht eens even. De accountant had al in het verleden ook altijd de situaties en mochten we ook dingen goedkeuren. Als bijvoorbeeld als er tegenover uitgaven ook hogere opbrengsten stonden, dan mochten we dat soort van salderen en was het goed. Maar goed, nu is het een spelregel voor GS. Daar gelden ook andere regels voor. Tenminste, we moeten met elkaar bepalen wat vinden we acceptabele overschrijdingen en wat vinden we niet acceptabel. Maar dat moeten jullie bepalen als organisatie. Dus dat bepaalt de regelgever niet. Dat is aan jullie en dat doe je in je financiële verordening. En als het goed is, heb je dit ergens in je financiële verordening opgenomen. Waarbij je zegt, nou, in die situaties zijn overschrijdingen acceptabel. Dat betekent niet dat ze niet onrechtmatig zijn. Dus uiteindelijk is de bedoeling dat alle begrotingsoverschrijdingen ook worden opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. Alleen we hebben twee categorieën. De categorie acceptabel, die kunnen gewoon kort toegelicht worden, waarbij je verwijst naar leren programmaverantwoording, de toelichting daarin. En niet acceptabel, ja, die vragen wat meer uitleg. Maar allebei komen in de rechtmatigheidsverantwoording terug. Mits je die 16 miljoen overschrijdt. Hoe zit het dan met overschrijding van baten? Dus er komt meer geld binnen dan dat we hebben begroot. Is dat dan ook onrechtmatig? Nou, dan komen we toch ook weer bij artikel 193. Ja, daar staat eigenlijk alleen lasten. Dus dit artikel geldt niet voor baten. Dus ja, op welk grond waarvan zou dat dan mogelijk onrechtmatig zijn? Ja, daar heeft de commissie BBV over nagedacht. Ja, wij vinden het wel belangrijk, het budgetrecht, hè, ligt bij PS, bij de Staten. Dus die moeten op tijd geïnformeerd worden als er geld over is. Want dan kun je dat alle keren naar en toegespitsen op andere doelen wellicht. Dus in een vraag- en antwoord rubriek heeft de commissie BBV aangegeven op het moment dat er dat een overschot niet tijdig wordt gemeld, dan is dat onrechtmatig. Dat is mooi. Maar ze hebben niet gezegd wat niet tijdig is.
Ja, dat is
mooi, hè? Nee, niet tijdig is ook weer een afspraak tussen PS en GS. Dus wat jullie met elkaar afspreken in de financiële verordening, dat bepaalt of iets nou onrechtmatig is of niet. En dan weet ik niet, kijk even naar jou, Edgar, is dat is bij de jaarrekening of al eerder? Wat zijn de spelregels binnen Limburg?
Feitelijk de BNC-producten, als ja? laatste de najaarsloten en anders in de...
En anders in de jaarrekening, ja. Ja. Dus alles wat bekend is op het moment van de rapportage, dat neem je mee. Ja. En anders komt het in de volgende rapportage. Ja, dat is op zich een prima werkbare situatie. We zien bij veel gemeenten zien we dat die hebben geen najaar of geen slotbrief, hè, dus in december. En we zagen dat in het verleden, nu met de Oekraïne bijvoorbeeld, kreeg in één keer nog een bak geld overgemaakt. Die je niet kunnen uitgeven, want daar hebben ze geen tijd voor. En dan heb je in één keer een hele grote overschrijding op je baten. Dat is natuurlijk maf.
En maakt het hierbij uit of het overschrijding van baten is eigenlijk van bewust beleid of toeval?
Dat kan beide zijn, denk ik. Beide, ja. Alleen het gaat erop, ja, op het moment dat het bekend is, heb je dat dan tijdig gerapporteerd.
Ja.
Dat onderscheid wordt niet echt gemaakt.
Is op basis van al die wijzigingen, want dat zijn er toch nog wel wat, is onze financiële verordening dan nog actueel of moet die worden bijgesteld?
Op dit moment is die actueel en is er nog voldoende voor de accountant. Volgend jaar gaan we sowieso evalueren, maar dat stond al op de planning.
Ja, dit jaar nog.
Ja, dit jaar nog zou het. Dit jaar gaan we het evalueren voor de aanpassing. En er zal ook gekeken worden naar de nieuwe modelverordening van VNG. Sommige zaken qua rechtmatigheid kunnen iets beter worden benoemd. Hè? Omdat dat nu eenmaal de actualiteit is, dan moet je hem wel op punten op aanpassen. Ja.
Ja. Ja, en ik denk dat het terecht is om ook te evalueren, omdat je ziet deze spelregels die veranderen nog wel eens nu. Dit is in de vraag- en antwoord rubriek nu. Afgelopen najaar gepubliceerd. Dus er staat niet in bijvoorbeeld in een kadernota van de commissie. Dus ook de commissie is nog, ja, op basis van de casuïstiek die we tegenkomen in de praktijk, de spelregels aan het aanscherpen. Ja, zoals gezegd, misbruik en online gebruik, dat is een beetje een vreemde eend in de bijt. Dat is een beetje een rare criteria. Het gaat uiteindelijk over dat derden dus misbruik maken van jullie regelingen, bijvoorbeeld bij subsidies, hè, of een bepaalde heffing lager willen hebben. En daardoor vervalsen ze zeg maar de aanvraag. Ja, daarvan stelt de commissie dat aan de provincies om effectieve maatregelen te treffen om dat te voorkomen. Dus dat is een goede dossiervorming, een goede toetsing van zo'n aanvraag. Een stukje functieshining die erbij hoort. Om misbruik en oneigen gebruik te voorkomen. Op het moment dat uit toetsing blijkt, bijvoorbeeld door interne controle, dat iets niet op orde is, dan rapporteer je dat in eerste instantie in de paragraaf bedrijfsvoering. Dus niet in de rechtmatigheidsverantwoording, maar initieel in de paragraaf bedrijfsvoering. Met vervolgens ook de bedoeling om aan te geven, hey, dit is er misgegaan, dit gaan we aanpassen om het in de toekomst te voorkomen. Dus weer die plan, do, check, act terug. Pas op het moment dat het daadwerkelijk tot onrechtmatigheden heeft geleid, dus het tot afwijkingen, ja, dan komt hier ook die euro in die rechtmatigheidsverantwoording weer terug. Dus je ziet hier eigenlijk de omgekeerde rapportagevorm. Dus bij broodschermatigheid en voorwaardcriterium komt hij eerst in de rechtmatigheidsverantwoording en met een toelichting in de paragraaf bedrijfsvoering. En hier is hij andersom. Ja, de bedoeling is uiteindelijk, hè, we begonnen ook met de intentie van commissie De Pla om het in te bedden in je planning controlcyclus. We zitten nu natuurlijk, is het eerste jaar, dus we zijn een beetje aan het uitzoeken hoe bouwen we dat op. Tegen wat voor dingen lopen we aan als organisatie? En met de bedoeling is uiteindelijk dat je gedurende het jaar dit continu monitort. Waarbij het ook de mogelijkheid is, als je een onrechtmatigheid tegenkomt, dat je hem kunt repareren. En op het moment dat je repareert in het betreffende begrotingsjaar, dan hoef je hem uiteraard niet te rapporteren in de paragraaf bedrijfsvoering. Dus dat vraagt wel om een stukje sturing en beheersing vanuit gedeputeerde staten, directie, interne controle en de afdelingen. Om daar inbedding te krijgen in een planning controlcyclus, in een interne beheersing, zodat je dingen tijdig signaleert en eventueel aanpast. Hier even een voorbeeld, hè. De provincie verstrekt een subsidie, waarbij we niet volledig voldaan is aan de subsidievoorwaarden. GS wordt tijdig op de hoogte gesteld en neemt het besluit niet overgaan tot herstel of terugvordering van de subsidie. En ze zeggen, ja, leidt dit nou tot een onrechtmatigheid of niet? Of is het wellicht een vertrouwheidsfout?
Geen afwijking.
Waarom niet?
Omdat het hersteld is via het GS-besluit.
De GS besluit om niet over te gaan tot herstel?
Ja, dat is al een motivatie om.
Er moet een motivatie om, nee, ja. De eerste actie is de subsidie die verstrekt wordt, zonder dat het daar dat niet voldaan is aan de rechtmatigheidseisen. Ja, het bijzondere is, dat is in eerste instantie een getrouwheidsfout. Dat heeft te maken dat de wettelijke grondslag onder die subsidie niet goed is. Dus je doet eigenlijk een onverschuldigde betaling. Dan valt die eerste instantie bij ons als accountants waar we zeggen, ja, je hebt iets onrechtmatigs verstrekt, je moet terugvorderen. En als je die terugvordering niet doet, dan is dat een getrouwheidsfout. Op het moment dat het college zegt, ja, maar we hebben nog eens gekeken naar de doelstelling van subsidie, noem maar op. Wij gaan niet over tot terugvordering, de fout ligt bij ons. We willen daar de burger of bedrijf of de instelling niet mee belasten. Dat is ons fout geweest. We gaan niet over tot terugvordering. Op dat moment verandert die van getrouwheidsfout naar rechtmatigheidsfout.
Dat is wel heel bijzonder.
Ja, mooi hè? Dus wel, de initiële beheersverhandeling blijft dan onrechtmatig. Maar hij valt dan niet meer in het bakje van de accountant, maar in het bakje van de rechtmatigheidsverantwoording. Stel, we komen toch even bij die hardheidsclausule. De hardheidsclausule is toegepast. En tijdig. Wat is er dan?
Dan is hij gerepareerd.
Ja, dan is hij goed. Dan is hij zowel getrouw als rechtmatig. Maar wel dat het binnen de spelregels van de hardheidsclausule is. We zien ook nog wel eens dat dan achteraf de gegronde reden zeg maar worden opgesteld. Nou, de vraag is of dat dan allemaal kan voor een spel. Dus dit geeft ook aan dat het samenspel tussen accountant en interne controleorganisatie, dat we continu met elkaar moeten bediscussiëren welk bakje valt dit nu en welke actie is er nodig om te herstellen. Dus dit geeft nogmaals de noodzaak weer om gedurende het jaar die grip op te krijgen, zodat je ook tijdig met elkaar die discussie kunt hebben.
En dit voorbeeld, hoe komt het aan het licht dat hij niet geheel aan de voorwaarden is?
Dat kan door een steekproef zijn. Dat je een steekproef doet op een subsidie.
Nee,
ja. Ja. Ja, dan kun je in ieder geval dit besluit zou ik wel kunnen nemen. Ja.
En wat doen jullie dan indien wel achteraf die regels zo'n hardheidsclausule?
Dat hangt eraf van de formulering van de hardheidsclausule. Dus als heel nadrukkelijk staat, voorafgaand aan de beschikking, dat je moet zijn doen, ja, dan, dat zijn de spelregels die jullie opschrijven. Als dat een beetje in het midden wordt gelaten, ja, dan heeft het college ook maar meer ruimte.
Misschien
even naar de tijd, hè?
Ja.
We hadden tot zo'n beetje nu ongeveer, toch?
Ja, 5 minuten.
Hoeveel tijd hebben we?
Max 10, zeg je.
Dan ga ik even sneller doorheen, maar dit, voor mij gaan we nou ook wel richting de actualiteit. Hè?
Ja.
Dit is wel even een meer ter informatie. De CISA-regelingen, dus die specifieke uitkering, die gekke bijlagen, alle gelden die daar doorheen lopen, zijn zowel onderdeel van de rechtmatigheidsverantwoording als onderdeel van het oordeel van de accountant. Dus daar is samenwerking wel heel belangrijk om te voorkomen dat we allerlei dingen dubbel doen. Maar het is wel belangrijk dat daar ook vanuit de organisatie dus heel specifiek naar wordt gekeken. Want die specifieke uitkeringen, ja, die moeten zien als een soort van subsidies die je krijgt, daar hangen ook weer specifieke rechtmatigheidsvraagstukken aan. Kijk, dan gaan we het ook bij de stand van zaken. Dan gaan we het redden binnen die 10 minuten.
Maar zeker.
Dus we hebben heel veel theorie nu over jullie uitgestort. Ja, dat moet straks wel gaan leven, zeg maar, op het moment dat, dat echt de verantwoordende ligt en een stukje evaluatie van de spelregels. Snappen we nou wat er gebeurt? Ondertussen is landelijk ook nog het een en ander gaande. Wat is er inmiddels aangepast? De gemeentewet is aangepast. De provinciewet ook, maar nog niet helemaal. In de provinciewet is wel aangepast dat de accountant geen oordeel meer geeft over de rechtmatigheid, maar alleen de getrouwheid. Alleen een stukje CISA is vergeten. Dus die aanpassing die is al wel gemaakt, maar die moet nog via een verzamelwet definitief worden goedgekeurd. Lijkt een formaliteit, maar moet wel gebeuren, want anders kunnen we als accountant geen oordeel geven over CISA. En dat kan dus heel vervelende consequenties hebben. Want uiteindelijk is dat wel een onderdeel van de toekenningsprocedure van het Rijk voor die specifieke uitkering die je krijgt. Dat moet heel snel gebeuren. Ja, deze ligt eigenlijk sinds februari vorig jaar al bij de Kamer. Maar ja, die zijn met andere dingen bezig. Dus ja, dus ja. Ja, dan, heeft, dan denk ik dat Binnenlandse Zaken een probleem heeft. Want dan moet Binnenlandse Zaken, die moet dan iets regelen, ook richting de ministeries. Want dan geven wij geen oordeel bij de rechtmatigheid van de CISA-bijdrage. En daar zit in het vaststellingstraject daarna, is dat wel problematisch. Dus daar zou BZK dan een uitspraak over moeten doen. Dus dat ligt buiten onze macht, kunnen we met z'n allen niks aan doen. Ja, dan moet BZK gewoon met een oplossing komen. Het mag in ieder geval niet zo zijn dat jullie als provincie daar uiteindelijk last van hebben. Want dit ligt gewoon aan het besluitvormingstraject van...
Ja,
dat is toch wel uitgekeerd. Ja, dat ze zeggen, jij moet terugbetalen. De kadernota rechtmatigheid is gepubliceerd. De notitie van de commissie Bado's, dat is ook een adviescommissie die zegt van hoe moet je nou dan vormgeven. De accountants hebben een handreiking geschreven, VNG IPO hebben een handreiking geschreven. Daar staan al die spelregels nog helemaal uitgewerkt hoe je dat moet aanpakken. Dus de spelregels zijn voor ons allemaal helder. We kunnen daarmee aan de slag, dat gebeurt natuurlijk ook. Wat er nog moet gebeuren, is die, de regelgeving onder de gemeentewet, onder de provinciewet, dus BBV en BADO, die moeten nog worden aangepast. Dus in het BBV staat nog helemaal niks over rechtmatigheidsverantwoording. Terwijl we die wel in de jaarrekening willen opnemen. Dus de verslaggevingsregels zijn nog niet aangepast. Die zijn wel, afgelopen zomer dus zijn die geconsulteerd, hè. Dit zijn de aanpassingen. Daar heeft iedereen netjes op kunnen reageren. IPO heeft op gereageerd. We zagen wat reacties van de gemeenten, provincies. Maar er was één partij die zei, ja, we willen er wel op reageren, maar dat doen we een beetje op ons eigen tempo. Dus we houden ons niet aan allerlei consultatieprocedures, want we hebben een zelfstandige bevoegdheid daarin en dat is de Algemene Rekenkamer. En de Algemene Rekenkamer die heeft gezegd, we hebben fundamentele bezwaren tegen de opzet van de rechtmatigheidsverantwoording. En daar gaan we ook uiting aan geven. Als het goed is, vandaag is nog de laatste dag van deze week. Ze zouden deze week ook een brief kenbaar maken met die bezwaren. Die zijn er niet openbaar. Maar zij gaan dus in overleg met Binnenlandse Zaken. Om te kijken, ja, wat zijn nou die bezwaren en hoe gaan we daar met elkaar mee om? Nou, daar hebben wij als accountants ook van gezegd. Fijn dat jullie bezwaar hebben. Ja. Maar nu even niet. Dus we hebben gezegd, nou, laat dan 2023 doorgaan zoals we met elkaar hebben beoogd. Die spelregels zijn helder. Alle stakeholders hebben daarop kunnen reageren. Als er echt fundamentele dingen zijn die anders moeten, laten we dat alsjeblieft voor 2024 en verder gaan doen. Nou, dat hebben we als accountants geadviseerd. Alleen de vraag is of ze zich daar aan gaan houden. Hoe dan verder? Nou, de provincie, jullie kunnen gewoon verder zoals ze... ook hebben aangegeven, dat Esther gaat dat dadelijk verder toelichten. Met uiteindelijke rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening, in de jaarstukken. De accountscontrole, ja, daar is ook nog discussie over. Want als accountants, als wij een oordeel geven, hebben we wel een wettelijke grondslag nodig. Het zijn wettelijke controles, we hebben ook onder toezicht van de AFM, dus we kunnen niet zomaar iets verklaren. Dus op dit moment vindt er nog overleg plaats van, ja, als die BBV niet er is, wat gaan we dan verklaren? Wat moeten we dan gaan opschrijven?
Dus in het kader van verwachtingenmanagement, dus wij hebben met elkaar afgesproken half april, zeg ik even, ja. Zouden wij met een verklaring komen. En dat is maar een heel groot vraagteken.
Maar de trein gaat al door.
De trein gaat door, ja.
We hebben rekening opgesteld, wij controleren. We moeten alleen die laatste stap moeten we afwachten. Hoe dat wel,
die voor jullie heel belangrijk is natuurlijk. Ja. Ja. Dus als jullie een jaarrekening krijgen, wil je daar ook een verklaring bij.
Dus hier wordt nu gezocht naar een oplossing van ja, hoe gaan we dat nou doen? Mochten de Algemene Rekenkamer BZK er niet aankomen, wat kunnen we dan wel verklaren, wat kunnen we niet verklaren? En wat is er nodig om een gevonden stap te maken? Ja. Tot zover. Nog vragen?
Ja, als er nou een afwijking wordt geconstateerd, hoe rapporteren we dan over de beheersmaatregelen?
Die toelichting die hoort in de paragraaf bedrijfsvoering. Dus in de paragraaf bedrijfsvoering, als het gaat om afwijking groter dan 350.000 euro in jullie geval. Dan
maar als het hoger is dan 60,2?
Ja, dan krijg je dus een samenvatting in eerste instantie in de rechtmatigheidsverantwoording. En de individuele gevallen boven 350.000 euro worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. En daar is het natuurlijk belangrijk om te kijken, wat is de context, wat is de duiding en welke... aanpassingen of herstelmaatregelen ga je treffen.
Dus daar staan wel de beheersmaatregelen ook meteen bij?
Als het daar mis is, staan wel. Ja, ja. 15 juli is de officiële deadline.
Okay. En dat...
En eigenlijk moet het voordat jullie in de Staten de vaststelling, die datum moet. Maar goed, de partij die erover gaat is Binnenlandse Zaken. Dus als die er niet uitkomen met de Algemene Rekenkamer, dan is dan hun ook nog de consequenties. Ja, absoluut.
Misschien nog even een aanvulling daarvan als de laatste de situatie gezeten dat er geen controleverklaring werd afgegeven. Dat was in het kader van die IKL. Dan hebben we wel het proces, zeg maar, om die stukken gewoon laten doorlopen, zodat ook de schriftelijke vragen gesteld konden worden en zo. Dus dat proces is in ieder geval toen afgerond, zodat in ieder geval aan de cyclus zelf zo weinig mogelijk veranderd. En dan is het inderdaad de vaststelling gewoon niet later. Dus op die manier proberen we het zo min mogelijk disruptief te laten zijn voor het provincie moet uiteindelijk ook gewoon verder bestuurd worden.
Goed, het tweede onderdeel, meer vanuit de provincie bekeken. Jullie hebben eigenlijk een heel goed verhaal gehoord over actualiteit, over wat houdt rechtmatigheid in, wat betekent het voor de provincie. Een stukje meenemen van de historie en uitleg van allerlei begrippen. Wat ik even wil doen is vanuit de provincie bekeken van ja, wat is rechtmatigheid verantwoordelijk in de praktijk. Hoe geven we daar invulling aan? Nou, even een aantal aspecten. Ik wil eerst even kort de sheets, de eerste slide van de vorige keer, van de vorige informatiesessie op 1 december even terugpakken, waarin we een aantal aspecten uit elkaar gehaald hebben, waar we niet over waren, maar wel over. De doelstelling van het rechtmatigheidsonderzoek, onze controleaanpak daarin, waar een stukje fasering in zit en een stukje risicoanalyse, op verschillende niveaus. De rechtmatigheidsverantwoordelijke jarenstukken, een stukje herhaling, dat zal sowieso gelden. In mijn gedeelte, ik zal misschien ook een paar keer gewoon even leren naar een eerdere verhaal, of misschien een stukje nog uitleggen. Wellicht dat een stukje herhaling in deze geen kwaad kan. En als laatste de data voor de behandeling van de jaarstukken, die met name voor jullie relevant zijn. Nou, zoals gezegd, even terugpakken naar het vorige overleg, de vorige informatiesessie. En toen hadden we aangegeven dat we feitelijk drie blokken hebben. De jaarrekening, de rechtmatigheidsverantwoording en het budgetrecht, de analyse. Ik wil even met die laatste. Toen hebben we aangegeven van ja, feitelijk hebben jullie als staat het budgetrecht, de begroting worden jullie vastgesteld. En als er zaken zijn boven de 500.000 die meer worden uitgegeven, wordt altijd eerst naar PS gegaan voor toestemming. We hebben ook aangegeven de analyse, zoals jullie die gewend zijn in de afgelopen jaren, die blijft gewoon hetzelfde. Toen hadden we die discussie over die 50.000 gaat naar de 1,6 miljoen. Maar in de jaarstukje zelf wordt gewoon op dezelfde manier verantwoording afgelegd, wordt alles netjes toegelicht. Dus dan blijft hetzelfde. Nou, dan even naar de jaarrekening. Op zich is al duidelijk uitgelegd. Dus de grootste verandering is dat de accountant gaat dadelijk een getrouwheidsoordeel afgeven. Daar wordt de rechtmatigheidsverantwoording in meegenomen. Dus dat die ook getrouw het goede beeld geeft. En het rechtmatigheidsoordeel, als het goed is, komt dadelijk te vervallen. En dat verschuift naar GSPS. Dus dat is ook in het kader van het jurisme. En daar kunnen jullie GS over bevragen. Wat zien we en hoe komt dat en hoe gaan jullie dat in de toekomst voorkomen en verbeteren? Belangrijke percentages zijn daar 1% voor een goedkeurende verklaring. Dus als de fouten lager zijn dan 1% krijgen we een goedkeurende verklaring. Op het moment dat we fouten hebben hoger dan 3% krijgen we een afgekeurde verklaring. En daar zit nog iets tussenin, maar dat is even, laat ik van deze presentatie even achterwege. Bij de rechtmatigheidsverantwoording zie je diezelfde parallel, die link, tussen de afgekeurde verklaring en onze rechtmatigheidsgrens. En zoals het aangegeven is, ja, je kunt natuurlijk tussen 0 en 3% kiezen en dat is aan jullie. Op dit moment zie je volgens mij wel vaak dat ze voor 3% kiezen daar, zo landelijk.
Steeds vaker.
Steeds vaker, ja. Ja. En een ontwikkeling wat ook nog is, maar dat is ook voor de toekomst, is dat er discussie is van willen we niet die grens naar 2%. Maar ook daarover zullen de actualiteit volgen hoe zich dat ontwikkelt. Rapportagegrens is al genoemd en dat is de grens voor individuele fouten. Dus alle individuele fouten hoger dan 3,50 worden in de bedrijfsvoeringsparagraaf opgenomen. En we hebben de vorige informatiesessie gehad over die bandbreedte. En die bandbreedte die spitst zich dan toe tot het begrotingscriterium. En dat is de laagste van de twee. Dus op programmaniveau, wat we net al aangegeven, wordt gekeken van is er een afwijking. Is die 10% of 1,6 miljoen. En als je dan daar binnen valt, Dan zeggen we bestaand beleid, dan wordt alles gewoon toegelicht in het jaarstuk. Hè? Dan is hij acceptabel. Hè? En op het moment dat hij hoger is, dan wordt hij gewoon meegenomen in de rechtmatigheidsverantwoording zelf. Ja, dus tot zover even een beetje de schema. We hebben dus met name gehad over de rechtmatigheidsverantwoording. Nou, het doel van het rechtmatigheidsonderzoek is feitelijk om voldoende mate van zekerheid te krijgen. Het is nooit volledige zekerheid, dat geldt ook voor de accountantscontrole. Voldoende mate van zekerheid krijgen dat de baten, de lasten en de balansmutaties in overeenstemming zijn met de relevante externe en interne regelgeving. En alles wat te maken heeft met de financiële rechtmatigheid, financiële beheershandelingen. Dus overal waar geldstromen zijn, geld worden geëind, bijvoorbeeld de grondwaterheffing, geld worden uitgegeven, aanbestedingsregels, subsidieregels. Dat ze volgens die regels, binnen die regels, zijn verantwoord. En ik denk, ja.
Een vraag. Op het moment dat jullie in jullie onderzoek, waar jullie steeds geweest aanvankelijk starten, een onrechtmatigheid vaststellen, is dat dan aanleiding om af te wijken van het steekproef en dan eigenlijk dieper te gaan graven?
Ja, klopt. En dan krijg je de vragen van, is het een instelende fout, is het een structurele fout, kun je die fout isoleren? En hoeveel extra werk moet je dat doen om te kijken van, dat die fout niet vaker is voorgekomen? Ja, klopt. Nou, gedegen en zorgvuldig uitgevoerd rechtmatig onderzoek vormt het fundament voor de verantwoording. Dus die verantwoording waar het net is over gegaan, dat is eigenlijk het eindproduct in de jaarrekening. Hier ligt natuurlijk veel meer aan de grondslag. Dan kom ik dadelijk bij de gefaseerde aanpak wat verder terug. Kijk, aan de accountant gaat hier ook in meekijken. De accountant gaat kijken van, hoe hebben wij het proces op orde? Hebben we dat goed inzichtelijk? Welke stappen hebben we genomen? Worden er overal controlememo's van gemaakt? Is alles uitgevoerd? Dus het hele proces. Het proces wordt beoordeeld en ook de inhoudelijke documenten en stukken. Nou, dit is het plaatje van de gefaseerde risicogerichte controleaanpak. Ik zal het kort toelichten. Is ook helemaal uitgewerkt in onze beleidsnota. Nou, het eerste onderdeel, stap 1, kun je je denk ik meer voorstellen, een stukje voorbereiding van wat moet allemaal gedaan worden, wie gaat het doen, een stukje planning, mijlpalen, waar zit het aan, al dat soort zaken. Nou, stap 2, die hebben we nu gedaan, het opstellen van de beleidsnota en aanpak rechtmatigheidsverantwoording provincie Limburg, die komt volgende week dinsdag ter behandeling in GS. En als die wordt vastgesteld, zal die ook ter kennisgeving naar jullie kant gaan. En daar staan dus allerlei zaken wat ook in de presentatie zijn aangegeven. Van wat houdt rechtmatigheid in? Hoe is het bij ons geregeld? Wat zijn aandachtspunten? Dat staat allemaal helemaal uitgelegd. Met natuurlijk ook heel veel informatie vanuit de kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV. Landelijke activiteiten. Dat hebben we in een kort document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet.
In de politiekheid, het beleidsnota en de aanpak, zullen die wat kennisgeving
Nee, hij wordt vastgesteld door GS. Het is feitelijk een afspraak wat in de financiële verordening staat. Ik geloof artikel 11. En daar staat feitelijk dat GS regels moet stellen die waarborgen dat de begroting juist volledig en ook rechtmatig wordt uitgevoerd.
En dan heb je dus over die kaders.
Ja.
Maar zouden die niet door ons moeten worden vastgesteld? Tenminste, dat is wat ik net uit de presentatie...
Het normenkader wel. Okay. Dus normenkader wel, maar...
Dus weet je invulling geven en hoe ga je dat dan
bewerkstelligen? Ja. Okay. Dus jullie stellen normenkader vast, het controleprotocol en de financiële verordening. Die stellen jullie vast. En in de financiële verordening staan allerlei artikelen waaraan GS moet doen. En een van de artikelen is dat jullie hebben aangegeven, jullie moeten hier wel een beleidsnota voor opstellen van ja, wat zijn dan al die regels, hoe waarborgen jullie dat? En dus dat is één belangrijk document. En hieronder liggen natuurlijk ook weer werkprogramma's, proceduretesten, formats, meer op een lager niveau. Dus dat is stap 2. Nou, stap 3 is inventarisatie en opstelling van de normenkader. Al aangegeven, 15 december is die vastgesteld. Al het overzicht van wetregelgeving die relevant is voor de financiële rechtmatigheid. En waar financiële beheershandelingen op doel komen kijken. En een stukje analyse zit daar ook in. Dus dat normenkader hebben wij intern zeg maar in een uitgebreide spreadsheet ook gelabeld aan de clusters. Bij welke cluster hoort de wetregelgeving, bij welk proces, hoeveel euro's gaat er dan in om, welke wetregelgeving hebben een bepaalde samenhang. waar zitten de aandachtspunten? Dus dat is een eerste analyse, inventarisatie van dat normenkader. En vervolgens ga je daar bij stap 4 verder de diepte in. En dat je gaat kijken, maar inderdaad, hoeveel geldstromen gaat erin. En het doel van de risicoanalyse is ook om op een gegeven moment vast te stellen van ja, wat zijn die wenregelgevingen die we willen gaan toetsen. Ook een beetje hoofd- en bijzaken, waar zitten de risico's waar, wat hoger, waar wat lager. Dus dat is een belangrijke exercitie ook om een doelmatige controle te doen. Je kunt natuurlijk niet alle regelgeving waar 100, 200 of 1000 euro in omgaat, evenveel controleren dan waar meer geld in omgaat. Nou, dan heb je stap 5, het uitwerken van het normenkader in het toetsingskader. Ze noemen dat in de kader heel vaak het operationaliseren. Verder bedoel ze een vertaling maken van dat je gaat kijken, je hebt heel veel wet- en regelgeving. En welke artikelen in een regelgeving zijn nu voor de financiële rechtmatigheid van belang? En waar worden financiële consequenties aan verbonden? Bij subsidies is het bijvoorbeeld met name recht, hoogte en duur. Heeft een subsidieaanvrager recht op, kan hij aanspraken maken op een regeling? En qua bedrag en voor hoe lang dan? Is het een projectsubsidie voor meerdere jaren of is het een jaarlijkse bijdrage? En dat soort zaken ga je dan uit de regeling halen, waar gaat het om? En dat kan op een aantal manieren. Je kunt zeggen, ik ga het gewoon om rijtje zetten, artikel 1, 2, 3. Of je gaat dat bijvoorbeeld opnemen in een vakapplicatie. Dat hebben we bijvoorbeeld bij subsidies. Bij subsidies heb je heel veel verschillende regelingen. En in de vakapplicatie SUSI is per regeling aangegeven, ja, wat zijn nu de toetsvragen, zodra een aanvraag komt, waar de subsidiemedewerker op gaat toetsen. En die toetsvragen zijn dan ook per regeling anders, omdat er andere aandachtspunten zijn in een regeling. Een ander voorbeeld is dat wij proceduretesten opstellen. Formats waarin ook weer de controlepunten zijn opgenoemd vanuit alle kaders, extern en intern, die er zijn. En waar gaan wij dan als FIC-mensen op toetsen? Dus op een aantal manieren wordt daar invulling aan gegeven om die vertaalslag te maken van wat is hetgeen wat we gaan controleren. Dan hebben we stap 6 en dan hebben we feitelijk bepaald. Wat gaan we controleren en binnen de regeling? Welke artikelen of welke toetspunten? En dan gaan we eerst kijken naar de AOEB. Laat ik misschien even alvast dit plaatje zien. Dit is onze proces risicogerichte top-down benadering. En we gaan eerst even kijken van, ja, wat speelt er allemaal bij de provincie Limburg? Welke doelen worden gesteld? Waar wordt het geld aan uitgegeven? En hoe is er al grip en aandacht vanuit PS, GS en directie op al die stromen? Want feitelijk gaat dat van af. Want we willen met z'n allen onze doelen realiseren. We willen Limburg bij wijze van spreken mooier en beter maken. En wat kan dan fout gaan? En hoe zorgen we ervoor dat het niet fout gaat? En wij kijken dan niet naar doelmatigheid en treftijd. Vanuit onze rol nu even. En van worden de doelen gehaald. Maar wij kijken dan vanuit de rechtmatigheid. En worden de gelden aan geïnt en uitgegeven. Ook volgens de interne en externe kaders. Nou, dus we kijken ook naar hoe is het in de grip en we kijken hoe de processen lopen. Sommige processen zijn heel gestandardiseerd en lopen heel, heel goed. En sommige andere processen, dat is soms wat ad hoc, daar moeten we wat meer op inzoomen. Dus dat zit in dat stukje risicoanalyse van bij welke processen gaan we wat dieper en bij andere processen niet, omdat we op basis van ervaring weten, dat zit goed geregeld. En omdat we de opzet hebben beoordeeld van, wat zijn de risico's, wat zijn alle beheersmaatregelen? En op het moment dat dat goed in elkaar steekt, en we hebben ook gekeken van dat het proces ook daadwerkelijk zo loopt, en dan kun je, dan ga je gewoon een afweging maken, ga je het doen of niet. Maar het houdt zeker in dat we ook heel veel gegevensgerichte controlewerkzaamheden doen, en dat we overal nog eens erop inzoomen. Dus dat is een beetje onze controlefilosofie, zou je kunnen zeggen. Nou, dan hebben we dit blok gehad, inclusief de detailwerkzaamheden, de gegevensgerichte controles. En alles wat eruit komt, gaan we natuurlijk analyseren. En dan gaan we kijken welke verbetermaatregelen zijn er om dat in de toekomst te voorkomen. Dus in die interne rapportage wat we hebben, worden de bevindingen op een rijtje gezet en ook alle aanbevelingen. En de kern komt daarvan terug, enerzijds in die rechtmatigheidsverantwoording op het moment dat het die 3% overschrijdt. En in de paragraaf van de reisvoering, op het moment dat er individuele fouten zijn, ook dan 350.000 euro en ook die verbeteracties. En ook als er bijvoorbeeld iets niet goed is. Want de commissie BBV heeft ook hier weer een aantal suggesties gedaan van wat kun je allemaal in die paragraaf bedrijfsvoering opnemen. En dat zijn alle individuele fouten hoger dan de afgesproken grens. De verbeteracties als er iets niet goed is ten aanzien van de treasury. De risico, de kasgeldlimiet bijvoorbeeld. Als er fraude is gepleegd, komt er bijvoorbeeld erin. En aanbestedingsregels, dat soort zaken. En al die zaken wat hierin naar voren komen, zijn goed voor jullie om te monitoren. Maar wij doen dat intern natuurlijk ook. De volgende fase is veilig weer de loop naar het nieuwe jaar, naar de nieuwe cyclus. En dat we de aanbevelingen gaan implementeren. En dat doen feitelijk de mensen in het primaire proces. En vanuit de VIC monitoren wij natuurlijk van, zijn ze dat nagekomen? Is het daadwerkelijk geïmplementeerd?
En dus alle aanbevelingen zijn jullie uit de interne controle doorgevoerd en worden meegenomen in de verantwoording? In de paragraaf bedrijfsvoering?
Niet alles, hè. Kijk, in de paragraaf bedrijfsvoering zullen we natuurlijk op het geëikte niveau voor in een jaarrekening de informatie opnemen, hè. Yes. Dus dat is een beetje de aanpak. De twee volgende sheets heb ik denk ik grotendeels al aangegeven. De beleidsnota die komt eraan. Het is belangrijk voor ons om te weten van, ja, wie is verantwoordelijk voor welk proces. Die toerekening naar van de financiële stromen naar de processen. Dat is een heel belangrijk onderdeel van onze controle. En dat is ook meteen een stukje volledigheid. Dus jullie hebben het normenkader gekregen. Eind vorig jaar hebben jullie vastgesteld. En de link tussen de financiële geldstromen en de wet en regelgeving is voor ons ook weer een volledigheidstoets. Want als we die niet kunnen labelen, ja, dan missen we misschien ergens wet en regelgeving, bij wijze van spreken. Dus dat is ook een volledigheidstoets. Nou, bepalen van de regelgeving heb ik aangegeven. Dat, is dat komt uit de risicoanalyse. Van normenkader naar toetsingskader is een belangrijk onderdeel. De AOB en de gegevensgerichte detailcontroles. Mochten hier dan fouten uitkomen, even naar dit plaatje om het even wat concreter te maken. Waar hebben we het dan over? Wat zijn dan de belangrijkste processen? Niet dat ze dit alleen maar zijn, maar wel de belangrijkste. We hebben natuurlijk de financiële verordening waar we aan moeten voldoen. Waarin ook bijvoorbeeld staat dat we eenmaal in de statenperiode de sturen en samenwerking moeten actualiseren. Die staat bijvoorbeeld al op de planning. En andere nota's worden daar aangegeven. Hoe vaak moeten die worden geactualiseerd? Controleverordening, ook uitgesputten ten aanzien van hoe en wat controleren we. Dat zijn meer kaders, andere processen. Inkomensaanbesteding is al een paar keer genoemd. Treasury, natuurlijk een hele belangrijke. Ook als er geld uit wordt gezet richting andere gemeentes. Provincie Limburg heeft veel, zitten goed in de was, zeg maar. Hebben ook de mogelijkheid om geld uit te geven. Maar dat moet natuurlijk wel volgens de regels gaan. Wie mag dat autoriseren? Hoe loopt dat proces? Dat soort zaken. En er is ook een treasury statuut voor. Subsidies, wat even goed is om aan te geven. Dit zijn, zou ik zeggen, echt wel processen die meer onder de rechtmatigheidsverantwoording horen. Of bijna alleen maar. De laatste vier zijn feitelijk allemaal processen die worden zowel gedaan voor de getrouwheid als rechtmatigheid. En je kunt dat niet ook zomaar even uit elkaar halen. Van, goh, we gaan nu even op het getrouwheidsaspect controleren. En nu op de rechtmatigheid. Dat is gewoon een integrale aanpak. En dat doen we al sinds jaar en dag. En de accountant steunt ook voor een groot deel op ons werk. En dat blijven we ook gewoon doen. Dus ook hierin zullen wij natuurlijk steeds de afstemming maken met de accountant. Ook, wat jullie het net al gezien hebben, is dat het soms kan zijn dat het in het ene bakje thuis hoort. Een getrouwheidsfout of een rechtmatigheidsfout. En als het dan weer hersteld wordt, dan... En dus hier hebben we gewoon nauw contact met de accountant. Nou, dit is de tekst. Die is al aan bod gekomen. En wat inderdaad is aangegeven hier in de... bij de geconstateerde afwijkingen, daar komen dan de fouten en de onrechtmatigheden.
Dan nog even terug naar de vorige sheet, als dat mag.
Ja.
We hebben nogal wat verbonden partijen. En in de sfeer van het verstrekken van leningen, kapitaalstortingen, gaat daar best heel veel geld de kant uit.
Ja.
We consolideren dat niet.
Ja.
We consolideren dat niet in onze jaarrekening en in onze jaarverslag. Terwijl, ja, politiek gezien zit daar best wel vaak spanning op. Even los van de maar ik vind het voor mezelf, voor ons als staten, ook een belangrijke vraag. Hoe we daar meer in controle uiteindelijk kunnen zijn. Misschien valt het een beetje buiten het kader van deze sessie, maar
ja.
Zeker ook omdat het ook, ja, het is wel een brandende vraag eigenlijk.
Ja. Ja, kijk, wat bijvoorbeeld een heel belangrijk instrument voor ons is, en dat is nu, staat in de stijgers en dat wordt dit jaar uitgerold, dat is de Zo werken wij. Dus dat zijn alle regels, kaders, het proces, wie doet wat, welke risico's zijn er, welke beheersmaatregelen zijn, wie heeft welke rol. Dus dat hele kader is opnieuw vormgegeven in een Zo werken wij, noemen we dat, zeg maar een intern beleidskader. En daarin staan eigenlijk alle afspraken en alle waarborgen dat we getrouw en rechtmatig handelen. Ja, en er zijn volgens mij, daar kan Jos misschien wat meer op aanvullen, en nog wat meer ontwikkelingen rondom die verbonden partijen.
Nou ja, er is natuurlijk die 6.3.0, de mondhouden werkwijze in 6.4.0, en samen met die regels rondom hoe eigenlijk de interne processen, denken wij een stuk meer grip te gaan krijgen op een verbonden partij.
En ook en afspraken rondom benoemingen van bestuurders, dat zijn ook inderdaad zaken die zijn opnieuw tegen het licht gehouden.
Meer gerelateerd wel aan het thema rechtmatigheid, is wel de vraag hoe je zeg maar zaken hebt uitbesteed of aan overgelaten aan een verbonden partij. Dus op het moment dat de zaken een mandaat zijn gegeven, dan ligt de verantwoordelijkheid van de rechtmatigheidsborg nog steeds bij de provincie zelf. En dan is de vraag, hoe heb je dan met elkaar afgesproken dat die verbonden partij rapporteert over rechtmatig handelen? Dus ook dat grip houden,
ja.
Gerelateerd aan het thema rechtmatigheid,
hangt
hiermee samen.
Het
is goed om te beseffen dat op het moment dat er zaken dus bevoegdheden gedelegeerd zijn, we hoeven naar een gemeenschappelijke regeling, dan ligt de verantwoordelijkheid voor de borging van de rechtmatigheid en de rapportage daarover bij de verbonden partij. En kunnen jullie dat terugzien in de jaarstukken van de verbonden partij zelf?
Ja, dan word je toch vaak voor de blok gezet.
Ja, dan is het al een
blok. Dan is het al wel, ja.
Je kunt niet voor iedere scheer een verbonden partij opheffen.
Ja.
Nee, dat is ook niet de bedoeling. Dat is
regelmatig bij
Maar als je zegt, ja, waar kunnen we straks als staatsleden nou teruglezen hoe dat dan gebeurt, dan is dit dus in de jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling.
Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel verbonden partijen die geen gemeenschappelijke regeling hebben.
Ja.
Niks met rechtmatig.
Ja, dat moet je wel zeggen. Ja.
Dat klinkt wel heel mooi.
Niks met.
Ja. Nee, en dat zit in het hele CIS-verhaal, van wanneer ga je iets op afstand zetten en wanneer niet. Je wil de energie zelf meer houden en daar zitten beleidskeuzes aan het grondslag en dat heeft voor- en nadelen. En dat heeft voor een gedeelte natuurlijk ook te maken met het financiële bereik je doelen, wat minder met de rechtmatigheid, wat meer. Van ja, hoe kan ik sturing geven aan de doelen die wij hebben en dat zich daar vertaalt en dat het samenloopt. Hè.
Ja. Hebben wij eisen aan het erkenningsproduct van de verbonden partijen? Dus voor minimum
subsidies? Dat zal heel divers zijn. Hè.
Ja, ik kom voorstellen bij subsidies. Hoeveel zoveel vraag je om een accountantsgoed voor?
Ja, bijvoorbeeld. Hè. En als je nou een verbonden partij pakt, dan kan het ook heel divers zijn. Hè. En dat hangt er ook weer mee samen. Zijn we volledig eigenaar? Van een BV en een MV of niet. Dus dat kan heel divers zijn. Even kijken. Nou, en de paragraaf bedrijfsvoering. Daar hebben we het al een paar keer over gehad. Nou, als laatste sheet. Even de dataverandering van de jaarstukken. De beleidsnota. Die wordt 27-2 volgende week dinsdag vastgesteld als het goed is. En gaat de informatie ook naar de Staten. 2 april worden de jaarstukken vastgesteld door GS. Nog even dan de vraag, met of zonder verklaring?
Ja.
Waarschijnlijk zonder dit jaar. 6 mei worden die gepubliceerd met een analyse van de staatsonderzoeker. Dan heb je de uiterste aanlevertermijn voor de schriftelijke vragen. En 7 juni wordt de jaarrekening behandeld in de controlecommissie. En voor dit jaar hebben we dan ook een stukje rechtmatigheid daarin, waarin ook de dialoog gesproken, die er ook gevoerd kan worden tussen PS en GS, en met name over wat constateren we en hoe kan dat beter, wat zijn de verbeteracties.
Ik krijg ook vanuit PS wel de kans om vragen te stellen over het accountantsverslag. afslag zodra die gepubliceerd is? Of?
Ja, wat mij betreft in ieder geval wel. Bedankt. Maar even kijken hoe dat allemaal logistiek gaat, maar ja. Dan moeten we daar gewoon iets voor organiseren.
Ja.
Ja, ik trouw het gaat gewoon door.
Ja.
Ja.
Uh, 21 juni bestuurlijke behandeling en 15 juli, volgens mij in mijn hoofd, hè, moet die daadwerkelijk zijn ingeleverd bij BZK.
Ja. Onder voorbehoud. Dat zijn er al. Ja. Anders moet BZK. Ja. Ik ben ook de schuld.
Ja. Zijn er nog vragen?
Misschien
een afronding van jullie kant, of wil je nog iets toevoegen? Als...
Ja, wat mij betreft niet. Ik hoop dat jullie in ieder geval weer een heleboel dingen gehoord hebben waar je best graag ziet bij kant. En denk ik, zo, we zijn eigenlijk naar kennisniveaus opgeschoven, daar ging het uiteindelijk om. En ik denk, zoals nu ook even aangegeven, en uit de hoge moeten. Toch een beetje pionier dit eerste voorjaar. En houden jullie vooral op de hoogte, mocht er vanuit ontwikkelingen zijn. Ik heb ook even het voorzitter. En wat mij betreft, gaan we zo zorgen dat uiteindelijk jullie als schade in ieder geval niet alleen een jaarrekening krijgen, maar daar ook een certificering bij. Daar gaat het uiteindelijk om. Dat jullie de discussie kunnen voeren. En,
dank.
Misschien
toch nog één vraag. Ik ervaar dit een beetje als learning by doing, wat op zichzelf een hele valide strategie is hoor, dus daar niks van. Maar ik kan me ook voorstellen, maar misschien ben ik nu iets te veel nog IT'er, dat je zegt van, ik ga niet een keer terugproberen op bijvoorbeeld 2020, een jaar wat we al afgesloten hebben, om vast te kunnen stellen van, wat zou er dan anders zijn gegaan als we deze methodiek toen al hadden toegepast? Zou dat is dat gewoon
krankzinnig
veel werk?
Nou, kijk, op zich, wat misschien even goed is om nog toe te voegen. Ja. Kijk, deze controle aanpakken, het is niet dat we deze nu voor het eerst hebben.
Het gaat niet over de interne controle.
Ja, oké.
Het gaat meer over die rechtmatigheidsverantwoording. Kun je dat nog met terugwerkende kracht
bereiken? In principe is natuurlijk de hele gedachte gewoon dat je als geen juist bent om zelf een standpunt in te nemen. Ja. En dat denk je natuurlijk ook al wel veel. Wat dat betreft verandert er ook weer niet heel veel. Daar hoef ik niet helemaal over te doen. Maar
ja.
Kijk wat andere oorzaken ook al hebben gedaan. Het laatste jaar toch iets van een pagina draaien. Maar ik met name over de tekst. En hoe ziet het dan allemaal uit? En wat staat er dan in? En hoe ziet het daar reisgroep eruit? Hoe formuleer je dat? Mm-hmm. Ja, daar kun je nou niet meer mee oefenen.
Nee. Dat lijkt me ook vooral voor jullie processen heel relevant.
Ja, zeker. Oké, succes.
Ja.
Ja.